Genesis 12, vers 1, daar staat: de Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. Weet je, als kerk, een van onze motto's is: wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Dat komt uit deze tekst voort. Abraham, die gezegend werd, de vader van geloof, werd niet gezegend voor zichzelf. En ik zou je zeggen, dit is niet het onderwerp van mijn preek, maar het hoort er wel een beetje bij als we het hebben over je droom voor dit jaar. God heeft er geen enkele moeite mee om jou te zegenen. Sterker nog, God is de initiator van de zegen op jouw leven. God, de zegen van Abraham rust op ons leven. Maar Gods zegen rust op jouw leven, zodat jij een zegen kan zijn. Dus laten we gewoon even zeggen, gezegend om een zegen te zijn. Zie je, als mensen het eerste stukje pakken, hebben ze moeite met het onderwerp gezegend. Want is leven een soort van zelfzuchtig geloof, een zelfzuchtig evangelie, wat alleen maar gedraait om mij en mijn geluk en mijn beste leven. Ja, maar als het gaat om jou, dan is het beperkt. Maar als jij leeft met een houding, ik wil gezegend zijn om een zegen te kunnen zijn, dan is het een compleet ander ding. Als je zegt, ik wil promotie maken op mijn werk. Niet zodat ik daarover kan Facebooken en Instagrammen en aanzien kan krijgen. Maar ik wil aanzien hebben. Hier, ik zal je aanzien geven, omdat ik een bron van zegen wil zijn op mijn werk. Ik wil dat mensen om mij heen gezegend worden. En als iemand het moet doen, God, hier ben ik, stuur mij. Wie van jullie voelt dat, iemand? En dan ga ik verder en dan gaan we de woorden met rust laten. Genesis 13, vers 1 tot en met 18. Genesis 13, vers 1 tot en met 18. Er staat: vanuit Egypte trok Abraham met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev. Lot ging met hem mee. Daar wil ik het vandaag over gaan hebben. De Heer zei tegen Abraham: verlaat je land, verlaat je naaste verwanten. En Lot ging met hem mee. Abraham was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver, goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan de Betel. Tot aan de plaats tussen de Betel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan. En waar hij toen een altaar had gebouwd. En daar riep Abraham de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abraham was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel dat er weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Ik bedoel, dat is op zichzelf al niet religieus. Ze hadden zoveel dat ze gewoon niet... dat ze het niet konden verzamelen in hun schuren en in een tuin. En dat ze moesten zeggen, joh, dat er ruzie ontstond. Vers 7, hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. En ook woonden er in die tijd de Kanaanieten en de Perizieten nog in het land. In andere woorden, het land was behoorlijk vol. Voor sommigen een bekend thema. Daar gaan we niet over hebben vandaag. En daarom zei Abraham tegen Lot: waarom zouden we ruzie maken? Misschien ook goed voor dat thema om over te hebben. Waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. En dan vers 10, hier wil ik het vandaag over hebben. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Enorm vruchtbaar land. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Canaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de Heer. En nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham... Luister hiernaar. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham... Kijk eens goed om je heen. Vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land wat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Ze zullen al even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte. Want aan jou zal ik het geven. Laatste vers, wie is er klaar voor, iemand? Wacht eventjes. Wie is er klaar voor, iemand? Toen brak Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de Heer. Laat ik bidden en dan... dan gaan we de boer even lossen van haar zware taak. Vader God, ik dank u op dit moment. In de naam van Jezus, dat u hier bent. Ik bid u voor al onze dromen, al onze verlangens, alles wat u in ons heeft gelegd. Heer, ik dank u dat uw woord in staat is, Heer, om te scheiden wat van u is en wat van ons is. Heer, dat uw woord in staat is, Heer, om precies te onderscheiden, God, wat u in ons heeft gelegd. Wat de dromen zijn, wat de verlangens zijn. Wat de beloftes zijn die u voor ons heeft in dit seizoen in ons leven voor dit jaar. En Vader, ik bid u, Heer, voor een geest van openbaring, Heer, op ieder persoon, Heer. Dat we zelf zullen zien en beseffen hoe groot en hoe goed de dingen zijn die u voor ons heeft voorbereid. Heer, geen mens heeft gezien, geen oog heeft gehoord. En niemand heeft gezien wat God voor ons heeft voorbereid. Maar God, u laat die dingen aan ons zien door uw geest. In de naam van Jezus. Ik bid u echt voor uw geest van openbaring. Ik bid dat mensen vandaag weg zullen gaan met een beeld, met een visie in hun leven die hun helpt om op dagelijkse basis beslissingen te maken. Die hun helpt om discipline aan te brengen. Om misschien net even dat beetje te geven wat ze anders niet konden geven, omdat die visie hun inspireert. Ik bid voor mensen die moe zijn vandaag. Mensen die moe gestreden zijn. Ik bid dat u hen verfrist. Dat u hun visie verfrist in de naam van Jezus. Amen. Laten we God een applaus geven en laten we de boeren bedanken voor haar tijd. En dus dit jaar, of vandaag wil ik daarvoor gaan bidden. En ik wil je vragen om, normaal gesproken hebben we op deze zondag een soort van speciaal kaartje. Maar met alle dingen die gebeuren in de kerk dachten we, weet je wat, we hebben ook gewoon gebedsverzoekkaartjes. Dus als je vandaag iets wil opschrijven waar je voor je geloof wil staan, je hoeft het niet in te leveren, maar gewoon iets voor jezelf om te bewaren. Ik zit op mijn gebeds, destijds was het volgens mij de Mountains serie die we deden vorig jaar, te kijken naar wat ik had opgeschreven. En ik had opgeschreven, ik had wel een kaartje een soort van in mijn Bijbel ergens, een soort van mijn tweede Bijbel, laat ik het duidelijk over zijn, ergens kwijtgeraakt. En ik vond hem terug en ik zag daarin had ik opgeschreven, want toen waren we een beetje met diligentie bezig. En ik had opgeschreven dat ik stond in geloof voor de kerk, voor een zaal van 450 mensen in het centrum van Den Haag op een goed bereikbare locatie. En denk ik, ja, is makkelijk, want weet je wel, je wist al iets van de diligentie. Maar kort daarna viel het hele idee met diligentie compleet tussenuit. En dan leek het helemaal nergens op te lopen. Zijn we naar andere locaties gekeken en al dat soort dingen. En uiteindelijk in dat jaar, in 2015, aan het einde van het jaar, zijn we samengekomen in die locatie. En ik denk soms is het heel erg bijzonder om te zien wat er gebeurt wanneer je dingen opschrijft. En wanneer je intentioneel bent over wat je gelooft en wat je verwacht. Dus ik wil je uitdagen vandaag om op te schrijven. Wat is jouw doel, jouw droom voor dit jaar? En doe geen 10, 15 dingen, maar wat is jouw doel voor dit jaar? Misschien wil je erbij opschrijven, en ik denk dat het belangrijk is, en daar wil ik het vandaag wat meer over hebben, is wat is jouw visie? Want wie weet dat je als je vandaag dit jaar je doel zou bereiken, maar het niks te maken heeft met je visie, dat het geen zin heeft. Dus je kan wel dingen, dus vandaag is niet een soort van de droomshow waar we zeggen, vraag om wat je maar wil en het zal je gegeven worden. In de zin van, alles wat je wilt zal je gegeven worden. Want ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat datgene wat we zouden moeten nastreven, iets te maken moet hebben met wat God ons heeft geroepen om te doen. En als je niet zo goed weet wat je visie is, denk ik dat het goed is om misschien op te schrijven, dit jaar wil ik gewoon meer inzicht hebben in wat Gods plan is, Gods visie voor mijn leven. En dat zal nooit compleet precies zijn. Ik denk niet dat ik nu het complete plaatje van mijn visie weet, om heel eerlijk te zijn. Ik weet dat God voor mij verlangt om een kerk te stichten in Den Haag en ik ben bereid om dat voor de rest van mijn leven te doen. Maar ik denk voor sommigen van ons zou het helpen als we iets meer zouden weten, weet je, iets meer visie zouden hebben. Dus schrijf op, wat is jouw doel voor dit jaar? En wat is jouw visie? En hebben die twee dingen met elkaar te maken? Misschien goed om over na te denken. En dan onze serie ruimte maken. Hoe ga jij ruimte maken voor God om dit doel uit te zien komen? Ik denk dat het belangrijk is om te doen. Wat is jouw stap? Wat is datgene wat jij gaat doen om hier verder in te gaan? God, ik wil u beter leren kennen. Oké, hoeveel tijd ga je apart zetten om Bijbel te lezen dit jaar? Hoeveel tijd ga je apart zetten om te bidden? Wat ga jij doen? Wat is jouw de ruimte die je geeft? God, ik wil dit jaar een doorbraak hebben in mijn relatie. Oké, ga je aan de slag met je relatie? Ga je er met mensen over praten? Ga je openheid van zaken geven aan mensen die je kan vertrouwen? Of ga je gewoon door zoals je vorig jaar door bent gegaan? Want dan kan je dit zeggen, als je geen ruimte maakt voor God, zul je weinig wonderen zien. Ik wil uit de schulden komen dit jaar. Oké, top. Wat ga je ermee doen? Misschien is het goed om er met iemand over te praten, om je schaamte te overwinnen. Iemand die je vertrouwt, om samen met iemand een plan te maken. Zeg tegen van naast je plan. En dus ik wil je vragen om niet alleen maar dit jaar de droom op te schrijven en zeggen, God, dit is mijn droom en het is uw verantwoordelijkheid. Maar dat de visie die jij hebt een verantwoordelijkheid legt op jouw schouders. En wat ga jij doen om ruimte te maken voor God? Nou, maar dat was mijn soort van korte introductie. Even een vraag om te beginnen. We beginnen vaak onze preken met de vraag. Overigens, de preek is net begonnen. nee, we houden ons al een tijd vandaag, maak je geen zorgen. Maar ik vraag me af, heb jij wel eens iets... Zou er iemand zijn hier vandaag die wel eens iets heeft uitgekozen, uitgezocht, wat er goed uitziet, maar niet goed werkt? Iemand? Ja, zijn er mensen die wel eens iets uitgekozen, wat er goed uitziet, maar niet goed werkt? Sommige mensen denken, iedere ex-vriend die ik heb gehad, zag er goed uit, maar werkte voor geen meter. Sommige vrienden denken, ik ken dat soort meiden, ze zien er goed uit, maar werken, nee, hou maar. Een heel erg grappig verhaal. Deze week was ik vanwege wat... Ik heb een... Ik wil even nadenken of ik jou over ga vertellen. Maar ik heb een... Ik heb een auto van mijn bedrijf, oké? Okay? En dus ik ben heel erg vaak, regelmatig in ieder geval, uit huis. En vanwege wat omstandigheden, vanwege Emily, die aan de andere kant van Den Haag naar school gaat, die we soms moeten ophalen en wat andere zaken, dachten we, ik heb al jarenlang tegen Nicola gezegd, de afgelopen anderhalf jaar, sinds ik bereid ben om het te betalen, van joh, schatje, als je een auto wil, dan kopen we een auto voor je. En een paar weken geleden kwam ze naar me toe en zei, Lucas, ik wil een auto. En dacht, schatje, kan je dat niet? Nee, dat is geen probleem. Nee, ik vind het helemaal geen enkel probleem. En dus ik dacht, weet je wat, ik had mezelf voorgenomen om gewoon heel erg praktisch, gewoon heel praktisch te gaan kijken online van, Lucas, niet, weet je wel, gewoon laten we gewoon, het is niet jouw auto. En ik, één ding wat je, nee. Sorry? In de zin van... Nee, niet in die zin. Maar kijk, ik ben zelf heel visueel ingesteld. En ik ken mijn vrouw. Sterker nog, Nicola zegt tegen mij... Ik wil gewoon een auto hebben waar ik gewoon met plezier en deuk in kan rijden... zonder dat jij er ook maar iets van vindt, weet je wel? Toen wij een nieuwe auto kregen, zei Nicola... Ik verlang terug naar een oude auto. Ik dacht, oké. Lekker dankbaar. Maar anyway. Maar dat zei ze met een soort van hart van dankbaarheid. Maar soms heb je wel eens het gevoel dat je soms wil je gewoon, weet je wel, naar je auto lopen. Naar gewoon een lekkere kras in schoppen of zo. Ik weet niet, maar het schijnt dat er mensen zijn die dat gewoon lekker even de velgen zo lekker langs de stoep laten schuren. Heerlijk. Maar goed, dus ik dacht van, Nicola zei, ik wil geen dure, fancy auto. Dus ik dacht, oké, heel praktisch. Ik ga gewoon zoeken naar een praktische auto. Dus ik keek naar een Mini. en ik keek naar foto's en ik dacht van, goed, dat gaat gewoon niet lukken. De kinderen kunnen daar niet in. En ik keek naar wat andere auto's. En ik begon na te denken, oké, wat heeft Nicola nodig? Een auto waar de kinderen in kunnen. Het moet een stadsauto zijn, dus het moet klein zijn. En dat is een heel erg ingewikkeld pakket. Snap je hoe ingewikkeld mijn leven soms is? Ik dacht ook misschien het liefst de hoge instap en dat soort zaken. En voor ik het wist, dacht ik, weet je wat, misschien als ik dan gewoon onze bedrijfsauto gewoon af en toe thuis laat, dan kan ik gewoon zelf op pad gaan met de auto. Dan dacht ik van, en dan zou het best een coupé-auto kunnen zijn of een sportauto. En dan zag ik een oldtimer staan die redelijk betaalbaar was. Ik dacht van, wacht eventjes, weet je, een oldtimer zou wel leuk zijn en misschien kan het wel een cabrio zijn. Dus voor ik het wist ging ik van een soort hele praktische auto gewoon heel praktisch, zag er niet zo mooi uit, naar gewoon echt mooie rode oldtimer. En ik keek er opeens naar en ik zag helemaal geen veiligheidsriemen meer. Ik was aan het kijken voor een auto voor de familie, maar weet je, wat maakt het uit? ik zag een Porsche voor de prijs van een Polo en ik dacht, dat is interessant, weet je wel, wie weet. En ik begon erover na te denken, ik had een gesprek met Hilke na zo'n halve dag eventjes over nadenken en Hilke die lachte me echt uit en dan zei van, gast, je bent op zoek naar een auto voor je familie en je hebt het over oldtimers, weet je wel, misschien leuk om over de boulevard mee te rijden, maar... Hoe vaak zou Nicola die auto gebruiken voor haar familie? Dus ik voelde me weer helemaal terug bij mezelf. En geconfronteerd met mezelf en dat soort zaken. Maar is het niet interessant dat we soms kijken naar dingen met één oog? Dat we denken van, oké, het zou mooi zijn dit is iets wat er goed uitziet, of dit is iets wat qua eerste indruk misschien goed lijkt te zijn. Het ziet er goed uit, maar het werkt voor geen meter. En ik begon me te realiseren alle implicaties. Ik bedoel, je kan een goedkope Porsche kopen, maar wie weet dat een goedkope Porsche waarschijnlijk uiteindelijk behoorlijk duur zou zijn. Anyway, en niemand van jullie weet dat, blijkbaar. En toen kreeg ik opeens inzicht in een van de meest complexe dingen in het leven. Iets wat ik zelf eigenlijk nooit heb begrepen. Want soms rijd ik over een snelweg en dan zie ik iets gebeuren en dan denk ik, ik heb dat nooit kunnen begrijpen in mijn hele leven, waarom dit plaatsvindt. En dat bedoel ik niet iets te zeggen over het budget wat iemand dan heeft of iets dergelijks. Maar soms, ik vind het een beetje moeilijk om dit te brengen. Het is enigszins persoonlijk, maar soms zie ik mannen rondrijden in een turquoise Fiat Multipla. Heb je dat gezien? Als je bij jezelf denkt van, joh, ik snap dat je, weet je wel, ik snap het best. Dat je ruimte moet maken voor familie, et cetera. Maar wat? een turquoise Fiat Multipla. Overigens, als je een Fiat Multipla hebt, ik bedoel, als je misschien voel je beledigd. En ik zou willen zeggen, dat is terecht. En het tweede zou ik zeggen, aan het einde van de dienst is een oproep. En dan wil je vragen om je te bekeren. En sterker nog, weet je, mijn zwager heeft sinds kort een Fiat Multipla. En ik lach, serieus jongen, ik kan gewoon mijn lach niet inhouden. Iedere keer als hij voorrijdt, denk ik van, wat? Maar anyway, en nogmaals, dat is geen statement over van de auto is niet duur genoeg. Maar ik denk van, joh, je zou toch vast iets anders kunnen. En hij zei, joh, maar als je er helemaal in gaat zitten dan, echt serieus, gaat de wereld voor jou open. Ik zei, dit is een wereld die ik niet wil dat voor me opengaat. Ik wil niet de gast zijn die later zegt van, hey, weet je wat, kom er eens in zitten. Nee. Anyway, dus dat alles om te zeggen dat soms kunnen we kiezen voor iets wat er goed uitziet, maar voor geen meter werkt. En weet je, misschien werkt het via het Multipla perfect, maar ik wil het gewoon niet weten. Dus probeer me niet te overtuigen. Maar mijn eerste punt is, en dat is het punt wat hier een beetje aan gelieerd is je kan niet altijd kiezen voor wat er goed uitziet. Je kan niet altijd kiezen voor wat er goed uitziet. En ik heb het niet alleen over daten op dit moment. Ik heb het simpelweg over de visie. De visie die God je geeft. Het is niet zo dat wij kunnen gaan shoppen voor een inspirerende visie. En ik heb soms het idee dat als we praten over visie, dat mensen doen alsof het simpelweg een soort van vrijheid is om te kiezen. Van, goh, wat is mijn visie? Ik heb zin om dit te doen. Ik heb zin om een kerk te stichten. Kan ik je één ding zeggen? Als je zin hebt om kerk te stichten, maar je voelt je niet geroepen om een kerk te stichten, kan ik je adviseren om het niet te doen. Ik geniet van kerk stichten. Ik geniet hier enorm van. Maar puur omdat je mij ziet genieten, betekent het niet dat als jij het zou doen, dat jij ervan zou genieten. Omdat ik denk dat er een roeping nodig is om dit te doen. En om andere dingen te doen. Dus wat ik zo interessant vind in Genesis 13 vers 10, als we die nog eens kunnen laten zien, is daar staat, Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Maar is het niet interessant? Abraham en Lot, die komen op een punt dat ze zeiden, we moeten een beslissing maken, we moeten een richting op gaan. En Abraham is heel erg interessant. Abraham geeft Lot de keuze en hij zegt, waar wil je naartoe gaan? En dan staat, Lot liet zijn blik rondgaan. En kan ik je zeggen, een visie ontstaat niet door een beetje je blik rond te laten gaan. Toen wij als kerk begonnen, toen zijn we zeker wezen kijken naar andere kerken, omdat we wilden weten wat is God aan het doen en wat is inspirerend. En als je misschien in je werk bezig bent of je bent aan het nadenken, wat wil ik met mijn leven? Dan is het goed om te kijken en je ogen te openen, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar een van de dingen die ik niet wil doen is een beetje rondkijken in de wereld van wat gebeurt er allemaal. En dan copy-pasten wat God ergens anders aan het doen is voor ons, omdat we iets hebben gezien wat er goed uitziet. Omdat we een model hebben gezien wat goed lijkt te werken ergens in de andere kant van de wereld. Omdat we onze blik laten rondgaan en iets zien wat aantrekkelijk is, betekent niet dat het per definitie goed is. Dus Lot zag een aantrekkelijke vallei en hij koos hiervoor op basis wat hij zag. Wat ook interessant is dat de Bijbel zegt dat hij dit koos voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest. De vallei was tot aan de Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. En daarom koos Lot dat voor zichzelf. De Bijbel is heel erg duidelijk over het feit dat Lot het voor zichzelf koos met een perspectief van, met een tijdelijk perspectief. Hij zag het, hij vond het aantrekkelijk, maar hij zag het voordat het verwoest was. Hij zag het in volle glorie, maar hij zag niet, hij had geen onderscheiding. Hij wist niet, snap je wat ik probeer te zeggen? Hij had geen gevoel van dit is, hij zag het niet hoe God het zag. En kan ik je dit zeggen? Soms hebben wij het idee wat het beste voor ons is. Soms denken wij dat wij weten wat goed voor ons is. En volgens mij zei Rick Warren laatste keer, als een van de dingen die je moet hopen is dat God niet ieder gebed van je beantwoordt. Omdat sommige dingen zijn niet goed voor ons. De verloren zoon zei tegen de vader, geef hem een erfenis. En weet je, een van de meest tragische dingen gebeurde. De zoon kreeg die dag zijn erfenis. En verkwiste het allemaal aan een bandeloos leven. En uiteindelijk kwam hij terug en hij was welkom bij de vader. Maar een van de dingen die we soms onszelf moeten afvragen is, vraag ik dit omdat ik zie dat het goed is? Of vraag ik dit omdat ik diep van binnen weet dat het goed is? En soms zal een droom, met name je lange termijn visie, je toekomst, het zal je op een bepaald manier enthousiast maken. Want je, Abraham was ongetwijfeld enthousiast over het land van Canaan. Maar er zal ook iets zijn waarvan je denkt van, hey, ik weet het niet helemaal. En soms heeft God de neiging om te wachten totdat je niet helemaal weet, voordat hij het je wil geven. En we moeten verder. Dus wij kiezen niet zomaar een visie uit waar we enthousiast over kunnen worden. God geeft een visie. En dit is het ding. Wanneer God ons een visie geeft, zijn wij er verantwoordelijk voor. Wanneer God jou een visie geeft, dan maakt dat jou verantwoordelijk. Dan schept dat een verantwoordelijkheid. Ik denk soms dat we denken, oh wauw, geef me een grote visie. Maar een grote visie betekent grote verantwoordelijkheden. Kan ik, gewoon een klein beetje, om mij een beetje te begrijpen, een stukje van mijn achtergrond. Ik ben tot geloof gekomen buiten de kerk. Ik ben in de kerk opgegroeid. Toen ik een jaar of 14, 15 was, ging ik niet meer naar de kerk. En bij een jonge conferentie leerde ik God kennen. En mijn perspectief, toen ik weer een leven met God begon te leven, was, ik wilde rondreizen, ik wilde spreken. Ik voelde me geroepen om te spreken. En Ik zag kerken en ik zag mijn eigen kerkelijke achtergrond, mijn eigen ervaring. Ik dacht, ik heb geen enkele interesse om deel te zijn van de kerk. Ik was zo enorm gefrustreerd over kerk zijn. En in de tussentijd werd ik langzamerhand in die conferentie gevraagd om te spreken. En op een gegeven moment weet ik nog dat er een moment was dat ik op het hoofdpodium sprak voor meer dan 1000 man. En het was voor mijn gevoel, dacht ik van wauw, mijn roep, ik zat op het punt om uit te komen. Ik was een jaar of 18, 19. Nou, volgens mij toen was ik 20 jaar. Maar vanaf het jaar 2000 begon ik in aanraking te komen met een soort van kleine connectgroep in Amsterdam. En ik leerde die gasten kennen. En dat was het begin van de C3-kerk in Nederland. En ik had gewoon het gevoel dat er iets was wat me aantrok. Dus ik ging daar een tijdje heen en toen probeerde ik nog even te kijken of het wel mijn kerk was. Je weet hoe het gaat. Maar ik merkte dat God mij bleef aansturen om daarheen te gaan. Het was niet de juiste, gemakkelijkste keuze. Iedere zondag ging ik, soms reed ik mee met iemand met de auto, maar vaak ging ik met de trein 1,5 uur naar Amsterdam en dan weer terug. En ik weet nog dat ik soms bij mezelf nadacht, het was een soort van basisschool in Amsterdam-Oost. Het zag er niet uit. De voorganger leidde aanbidding, de voorganger deed de collecte, de voorganger had het offer op, gaf waarschijnlijk ook nog het meeste het offer. Vervolgens deed hij de preek. En ik dacht echt van een groepje van, na een tijdje was het een groepje van 30 man. En soms had ik het gevoel, waarom zou ik hier naartoe gaan? Hier heb ik mogelijkheden om voor een enorm publiek te spreken. En hier zit ik in een kerk waarvan ik weet van, ja, dat is gewoon heel weinig ruimte. En terwijl ik me geroepen voelde om te spreken. Maar God blijft zeggen, nee, ik wil dat je hier bent. Ik heb je geroepen om een kerk te stichten. En als ik terugkijk naar die tijd en ik zie dat de keuze die ik had gemaakt, aan de ene kant mijn mogelijkheden wat verder afsloten om op korte termijn te kunnen doen wat ik wilde doen. Als ik terugkijk, denk ik van hoe geweldig is het dat God wist, dat God zag wat ik niet kon zien. En ik had toen kunnen kiezen voor de vruchtbare vallei, waarvan ik dacht, dit zijn mijn mogelijkheden, dit zijn mijn kansen, hier moet ik gebruik van maken. Maar ik voelde in mezelf, ik had een onderscheiding dat God wilde dat ik iets deed wat voor mij apart was, wat andere mensen ook soms dachten van, waarom zou je dat doen? Waarom zou je de lange weg nemen? En hoe weet je dat die kerk überhaupt ooit zal groeien? En hoe weet je dat je niet teleurgesteld gaat raken? Maar ik voelde dat ik voelde, ik wist dat ik wist, dat dit mijn plek was waar God mij wilde hebben. En als ik terugkijk, denk ik, en als ik een beetje zo in het perspectief van kijken hoe dingen zijn gegaan, denk ik, hoe goed wist God wat ik nodig had en waar ik naartoe moest gaan en hoeveel beter, hoeveel dichter heeft dat me gebracht bij mijn roeping. Is God goed, iemand? En dus misschien om een kleine balans te geven, natuurlijk zijn er dingen die je kan kiezen. God zegt tegen Bartimaeus, blinde Bartimaeus, wat wil ik voor je doen? klinkt misschien belachelijk, maar soms wil God dat we kiezen. En er zijn heel veel dingen waar je voor kan kiezen. Ik bedoel, je hoeft niet te vragen, God, wat voor kleding wilt u dat ik koop en dat soort zaken. Ik chargeer het een beetje, maar er zijn veel dingen waar je de vrijheid hebt om te kiezen. En er zijn ook dingen die je nodig hebt waarvan je kan zeggen, God, ik heb dit van u nodig. En misschien zeg je dit jaar, ik wil gewoon iets vragen aan God, iets wat op mijn hart ligt. Weet je, de Bijbel zegt, verheug jezelf in God en hij geeft jou de verlangens van je hart. Dat betekent aan de ene kant, hij vormt de verlangens van je hart, aan de andere kant, hij geeft je waar je naar verlangt. En dus, tuurlijk mag je kiezen, maar ik heb het nu meer over je roeping. En dit is het ding, je roeping kun je niet kiezen. Je kan niet op een dag besluiten om een spreker te zijn. Je kan niet op een dag ik zou heel erg graag aanbiddingleider willen zijn, maar het is gewoon niet voor me weggelegd. Ik kom er gewoon niet doorheen. En ik ben nog steeds aan het netwerken, et cetera. Maar er zijn gewoon dingen waar je niet voor kan kiezen. Snap je wat ik probeer te zeggen? Ik hoop, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat je vandaag iets opschrijft wat te maken heeft met jouw kern. Met wie jij bent. Met hoe God jou gemaakt heeft om te zijn. En niet zozeer een soort van wishful thinking van het zou mooi zijn als. Maar laten we iets opschrijven wat ons dicht bij onszelf brengt. Waarvan we denken, God, u heeft mij geroepen. Misschien is er iets wat God tot jou heeft gesproken. Misschien is er iets wat God in jouw hart heeft gelegd. En laten we geloven dat God ons een stap verder brengt dit jaar. Bij wie wij zijn en wie God ons heeft gemaakt om te zijn. Amen? Mijn eerste punt is, je kunt niet altijd kiezen wat er goed uitziet. Mijn tweede punt is, laat jouw lot achter je. Voel je? Laat jouw lot achter je. Genesis 13 vers 5. Er staat ook Lot die met Abraham was meegekomen. Bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie. We hebben net gelezen in Genesis 12 vers 1. Dat God tegen Abraham had gezegd. Laat je verwanten achter je. Genesis 13 vers 14. Nadat Lot was weggegaan. Zei de Heer tegen Abraham. Kijk eens goed om je heen. Hier is het ding, is Abraham was geroepen om zijn familie, zijn verwanten achter zich te laten, omdat God op het punt stond om een nieuw volk van hem te maken. Ik weet niet of je weet wat het betekent om een pionier te zijn, maar een pionier is iemand die een weg, een baan breekt, zodat anderen kunnen volgen. En een pionier zijn betekent dat je je land achter je laat, dat je je verwanten achter je laat, dat je een nieuwe plek ingaat waar het niet comfortabel is. Maar een pionier laat altijd iets achter zich. Een pionier die verbrandt zijn schepen achter zich en zegt, weet je wat, ik ben hier. En of we hebben succes of we falen, maar ik ga ergens voor. En Abraham was een pionier van het geloof. Sommige mensen noemen hem aartsvader van het geloof. Maar Abraham was een pionier. Maar omdat God iets nieuws wilde beginnen, het leek bijna alsof God zei, ik wil een moment markeren. Abraham in je leven was al 70 jaar oud, waar jouw soort van afkomst stopt, en waar ik een nieuwe afkomst, een nieuw volk begin. En dit is uiteraard geen excuus om je verwant achter je te laten, achterneef waar je wat gefrustreerd mee bent. Abraham hield van zijn familie. Dat is een van de redenen waarom hij Lot meenam. En Abraham hield van Lot. Maar God zei, laat je verwanten achter je en Lot ging mee. Nou, de vraag vandaag is, waarvan is Lot een illustratie in jouw leven? Het is allemaal leuk om een Bijbelstudie te doen, maar wat is jouw Lot dat jij achter je moet laten? Wat draag jij mee wat onnodige ballast is? En misschien zijn het oude denkpatronen. Zie je, dat is het eerste punt. Oude denkpatronen. Misschien denk je te klein. Misschien denk je te... Misschien zijn er ideeën die je niet wil loslaten. Misschien heb je een beeld over jezelf waar je mee worstelt. Maar je weet van God dat jij dat niet langer bent en dat God je een andere identiteit heeft gegeven. Misschien is er een manier van denken wat je achter je moet laten. De Bijbel zegt, we worden getransformeerd door de vernieuwing van ons denken. Ik denk dat het belangrijk is om je lot, je oude denkpatroon achter je te laten. Voor Abraham was het zeker zijn cultuur. Wij willen een cultuur bouwen in deze kerk. We willen ergens naartoe gaan, we willen een cultuur bouwen van het koninkrijk van God. Maar weet je, Abraham die moest zijn oude cultuur achter zich laten. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, misschien zijn er dingen die in jouw cultuur zitten, in jouw familiecultuur of in jouw manier van doen, die niet passen bij het koninkrijk van God. En misschien is het tijd om die dingen achter je te laten. We willen een cultuur bouwen van dienstbaarheid, van eer, van geloof, van hoop, van liefde, een cultuur waar we niet zelf gericht zijn, maar gemeenschappelijk belang dienen. We willen een cultuur bouwen van God. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren welke aspecten in mijn cultuur, misschien is het een soort van religieus denken, misschien is het je perspectief over financiën, maar welke dingen in jouw cultuur moet je achter je laten om verder te kunnen gaan in datgene wat God voor je heeft. Wat heel erg vaak heb ik gemerkt is dat mijn denkpatronen mijn grootste vijand zijn. Mijn grootste vijand zit vaak binnenin mij, want ik ben vaak degene die God, die de mogelijkheden die God mij geeft, beperkt. Niemand anders kan beperken wat God doet in jouw leven, behalve jijzelf. Misschien zijn er mensen die je terughouden. Zijn er mensen in je leven die je steeds weer terugtrekken in je oude patronen? Nogmaals, wij zijn niet een kerk die zegt, verbreek je familiebanden. En kom wonen in een leefgemeenschap van C3 Den Haag of iets dergelijks. Nee, sterker nog, liever niet. Je laat er gewoon aparte huishouden, aparte financiële administraties, weet je wel. En laten we het gewoon allemaal vooral apart houden, onze eigen dingetjes, noem maar op. En dan kunnen we met elkaar mee delen, et cetera. Maar dus geen motivatie om je irritantste neef, of als je een slechte relatie hebt met je ouders, weet je wat, ik laat het achter me. Maar weet je, misschien zijn er mensen in jouw leven die jou constant naar beneden trekken, omdat zij een beeld hebben over jou, dat jou niet behulpzaam is voor jou. En misschien hoef je die mensen niet achter je te laten, maar die invloed op je leven moet je stoppen. Je moet zeggen, ik word niet langer geïdentificeerd door jouw beeld van mij. Ik vind het zo interessant als ik nog in Arnhem kom. Ik heb het wel eens vaker gezegd, een soort van ding, ik heb misschien psychologische hulp voor nodig. Maar als ik in Arnhem kom en ik spreek daar in onze kerk, dat gebeurt eigenlijk niet meer. Maar dat er in het verleden als mensen naar me toe kwamen, die zeiden, Lucas, jij? En ik, wauw, wat een bemoedigende woorden, broeder of zuster in de Heer. Maar Lucas, van alle mensen die God had kunnen kiezen, kiesde jou om te spreken, omdat ze denken van, ja, ze kennen mijn achtergrond. En hun definitie van mij is waar ik was, maar ze snappen niet dat ik een reis heb meegemaakt, dat God iets nieuws heeft gedaan in mijn leven, dat ik niet langer meer leef op de oude stempel en de oude definities. Kan ik tegen je zeggen als je je enigszins oud voelt? Niet oud ben, maar als je het gevoel hebt van, joh, ik heb wat levenservaring en ik heb het idee dat er een soort van een ding is, een soort van cultuur, een denkpatroon, een definitie die ik over mezelf heb neergelegd. Abraham was 70 jaar oud en begon een compleet nieuw leven. En kan ik tegen je zeggen, het is niet te laat om opnieuw te beginnen. Het is niet te laat om dingen achter je te laten en te zeggen, weet je wat, ik ben een nieuwe schepping. Alle dingen zijn oud geworden, alle dingen zijn nieuw geworden. Ik begin vandaag opnieuw. Ik laat wat dingen achter me. Misschien zijn er zekerheden die je achter je moet laten. Lot staat voor andere zekerheden die we buiten God proberen te vinden. God zegt, laat je verwanten, je familieleden achter je. En Abraham zegt, oké, prima, ik laat ze allemaal achter me, behalve Lot. Ken je dat? Dat je een leven met God hebt en dat je in gehoorzaamheid naar hem bepaalde dingen opgeeft, behalve dat ene ding. Behalve dat ene ding waar jij je zeker in voelt. Ik vraag me af wat het voor jou vandaag is. Misschien is het je werk. Misschien denk je, ik vind mijn zekerheid in mijn werk. Het is niet vandaag een motivatie om je werk op te zeggen gelijk. Maar misschien moet je je zekerheid in jouw werk opzeggen. Misschien zijn jouw inkomsten niet de bron van alles wat God je wil geven. Misschien zou je God kunnen beginnen te zien als jouw bron. En misschien zou je kunnen leren om je wat minder zorgen te maken over je werk. En je meer bezig te houden met Gods voorzieningen in je leven. En misschien zou je daarmee jouw werk op een ander perspectief kunnen zien. En zou dat je lot zijn dat je moet achterlaten. Misschien is het je geld. Misschien vind je te veel zekerheid in je geld. En ik ken veel verhalen van mensen die zeggen, weet je wat, als je zekerheid, laat ik het zo zeggen, als je zekerheid in je geld ligt, kan ik je dit zeggen. Ik denk dat je het sneller zou verliezen dan als je zekerheid niet in je geld ligt. En ik denk dat God een manier heeft om juist dat ene ding te vragen waar onze zekerheid in ligt. De rijke jongeling kwam rennend naar Jezus toe. Zei, ik wil u dienen, ik heb alle geboden behouden. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei, oh, simpel. Verkoop gewoon wat je hebt en geef het aan de armen. En de Bijbel zegt, hij liep weg. Hij liep teleurgesteld weg, want hij had veel bezittingen. Deze jongen was rijk geworden. Hij deed alles wat God van hem vroeg. Alleen hij had zijn bron gevonden in wat hij had. En misschien is datgene wat je hebt niet hetgene waar je je op zou moeten funderen en zou het niet jouw zekerheid moeten zijn. Misschien is het je netwerk, misschien zijn het bepaalde relaties. En ik zou je willen zeggen, als jij je zekerheid vindt in je relatie, in je huwelijk, in je verkering, in je verloving, in je wat dan ook, hoe je relatie-examen, je samenwonen, whatever. Als je daar je zekerheid in vindt, misschien is het tijd om na te denken. En ik zeg niet van, nogmaals, het is niet van ga scheiden en whatever. Maar misschien is het tijd om na te denken of die relatie op de juiste plek staat. En als je niet getrouwd bent, misschien is het tijd. Ik weet niet hoor, maar misschien is het tijd om keuzes te maken. Om na te denken, is dit een relatie die goed voor me is? Ik weet niet waarom ik dit zeg. Er is niemand die ik op dit moment in gedachten heb. Dus ik kijk gewoon even naar mijn vrouw. Dan ben ik het meest veilig, denk ik. weinig risico daar. Misschien is er ongehoorzaamheid wat je achter je moet laten. Ik weet dat het niet een populair thema is. Maar Lot staat voor Abrahams ongehoorzaamheid. Kan ik je dit zeggen? Is er iets wat God van jou gevraagd heeft, wat je nog niet gedaan hebt? Ik zeg het niet om je te veroordelen vandaag, maar soms zijn we op zoek naar het volgende woord van God, de volgende visie, het volgende plan. God, wat heeft u voor me? En misschien wil God zeggen, wacht eventjes, ik heb een plan voor je, maar ik heb het je al gevraagd om de eerste stap te zetten. En laten we teruggaan naar die eerste stap, datgene wat God van ons heeft gevraagd om op te geven. Mijn derde punt is, kun jij zien wat God aan het doen is? We gaan zo meteen bidden voor je dromen, maar even nog samenvattend of misschien concluderend, wil ik dit punt bij je neerleggen. Kan je zien wat God voor je aan het doen is? Genesis 13 vers 14, nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En ik wil gewoon nog de laatste paar minuten nemen van deze preek, om het te hebben over de beloftes die God heeft gegeven aan ons als kerk, aan ons als huis. En de reden waarom ik dat doe is omdat God tot ons heeft gesproken over de mensen van dit huis. En dit is mijn visie, mijn droom. Niet zozeer alleen maar voor onze kerk, maar voor de mensen van de kerk. Volgende week gaan we het hebben over de kerk. Maar dit is mijn droom voor jou. Dus Jesaja 60 vers 1. En als jij een deel bent van deze kerk, als dit jouw huis is, als dit jouw plek is waar jij je geplant voelt, dan denk ik dat je dit kan zien als iets wat God profetisch over jouw leven wil uitspreken. Er staat, sta op, word verlicht, want uw licht komt. Ik geloof in onze kerk dat God mensen aan het roepen is om op te staan en uit te blinken, zodat ze zichtbaar zullen zijn, zodat de glorie, de heerlijkheid van God over hun leven zichtbaar zal zijn door hun kwaliteiten en door hun persoonlijkheden en door hun talenten en door de positie die God ze geeft. Sta op en word verlicht. Leef niet langer meer een neergebogen leven, maar wees zichtbaar. Als kerk staan we op het punt om zichtbaar te zijn, maar kan ik tegen je zeggen, ik denk dat jij op het punt staat om zichtbaar te worden in jouw omgeving. Sta op en word verlicht, want de Gods glorie gaat over je op, want zie de duizend zal de aarde te bedekken, de donkere wolken, de volken, maar over u zal de Heer opgaan. Hoe donkerder mensen om je heen worden, hoe gedeprimeerder, hoe troostelozer, hoe minder hoop er is, hoe meer jij zal shinen in contrast daarmee. Heidevolken, niet gelovigen, zullen naar je licht gaan en koningen naar de glans van je dageraad. En dan staat hier vers 4, sla je ogen op. In andere woorden, kijk omhoog. Kijk om je heen en zie. Zij alle zijn bijeengekomen, ze komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zul je zien en stralen. Je hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toe keren. Het vermogen van de heidevolken zal naar u toe komen. Dat spreekt over dat mensen tot geloof zullen komen. Invloedrijke mensen zullen naar ons toe komen, zullen zeggen, er is een licht dat we hier zien. En waarom niet jij? Waarom zou jij niet kunnen uitblinken? Waarom zou jij niet kunnen uitblinken en beter kunnen zijn dan je concurrentie, beter kunnen zijn dan je collega's, beter kunnen zijn dan andere ondernemers? Waarom zou jij niet het licht van God kunnen laten zien door wat je doet? Waarom zou jij niet kunnen opstaan en verlicht kunnen worden met een boodschap van geloof, hoop en liefde dat praktisch werkt in je leven? Misschien, we gaan zo afsluiten. En nog één tekst vandaag voor jou. Jesaja 43. En ik vond het mooi, ik heb het niet afgesproken, maar Deborah heeft het eigenlijk al voorgelezen. Maar ik denk dat het zo'n mooie conclusie is, een samenvatting van deze boodschap. Er staat, blijf niet staan bij wat er eertijds is gebeurd. Misschien was de eerste titel die ik had gekozen wel goed, het is tijd om te gaan. Omdat ik denk dat het belangrijk is om niet te blijven staan met wat er gebeurd is in ons verleden. Blijf niet staan bij wat er gebeurd is in 2015. Blijf niet staan wat God vroeger deed. Blijf niet staan bij wat God deed in de oude tijden van opwekking. Blijf niet staan bij wat de definitie was van de kerk. Blijf niet staan met de definitie die jij voor jezelf of misschien die op jou is gelegd in jouw leven. Blijf niet staan bij wat er eerder is gebeurd. laat het verleden nu rusten. Ik geloof dat er mensen zijn die simpelweg moeten zeggen, of het nodig hebben om te zeggen, weet je wat, mijn verleden, ik laat het rusten, ik laat het achter mij. Paulus zei, één ding doe ik, laat de dingen die achter mij liggen en ik strek me uit naar hetgene wat voor me ligt, de roeping die ik heb in God. En als Paulus zegt, één ding doe ik, is het misschien goed voor ons om dat ene ding te doen, om niet te blijven staan bij wat er eerder is gebeurd. We moeten het verleden laten rusten. Vers 19, luister hiernaar. Zie. Kijk. Open je ogen. Sla je ogen op. Ik heb niet meer definities dan dat, maar ik denk dat het voldoende is. Vernieuw je perspectief. Verruim je blikveld. Stijg op naar een plek waar je overzicht hebt en waar je kan zien, waar je verder kan zien dan je omstandigheden. Voor sommigen van ons is het misschien tijd om te bidden en om misschien te vragen, God, help mij om niet alleen maar bezig te zijn met de dingen van de problemen van deze dag, waar we deze serie over hebben gehad, maar God, help mij om verder te kijken in mijn leven. Geef mij een perspectief, geef me visie. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en maak rivieren in de wildernis. Ik vind het zo geweldig. Het is dat het ontkiemen, kerk. Wat onder de grond is begonnen in je leven, wat gezaaid is als een zaadje, heeft wortel geschoten. En het heeft onder de grond is het gegroeid en niemand anders heeft er iets van gemerkt. Maar de Bijbel zegt, zie, ik ga iets nieuws doen. Het ontkiemt. Er is iets aan het ontkiemen in je leven. Mijn vraag is, wat is het? Kun je zien wat God aan het doen is onder de oppervlakte van de grond van je hart? Kun je zien wat aan het ontkiemen is in je leven? Kun je zien wat God aan het doen is? Wat mijn hoop en mijn gebed voor je is God, open de ogen van mensen in onze kerk, zodat ze zullen zien wat God voor hen heeft. Wat Gods plan voor jou is. Zie jij wat God aan het doen is? En dan staat er, ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. Wat simpelweg iets zegt als, ik ben in staat om het onmogelijke te doen in jouw leven. Als ik nu kijk naar mijn leven, dan zou ik eerlijk kunnen zeggen dat mijn leven geen soort van doorgetrokken lijn is van hoe mijn verleden gestart is. Ik geloof dat God iets heeft gedaan waardoor mijn leven radicaal van richting is veranderd. En ik denk dat voor sommigen van ons een moment is dat God zegt, weet je, dit is een tijd om richting te veranderen. En weet je wat het ironische is? Normaal gesproken eindigen we de preek om 11:55. Maar wat het vreemde is en dit, ik wil het gewoon nog even gezegd hebben, dan gaan we voor je bidden. Maar dat soms hebben we het idee dat als wij ons meer bezighouden met ons plan, met onze vruchtbare vallei, dat het beter met ons zou gaan. En weet je, keer op keer heb ik gemerkt, weet je, het moment dat mijn bedrijf compleet uit de pan groeide voor mijn gevoel, was het moment dat ik zei tegen God, God, ik ben bereid om het op te geven, toen we een kerk gingen stichten hier in Den Haag. En we alles op het spel zetten en dat we allebei onze baan hadden opgegeven. En dat was het moment dat er zo'n zegen kwam op mijn bedrijf, Dat het groeide. Maar dat was het ook een van de momenten. Dat eerder was er een ander moment dat ik mijn baan opgaf om voor de kerk te gaan werken. En ik zei, God, oké, ik heb bepaalde dromen en verlangens in mijn leven, maar ik ben bereid om het op te geven. En die dingen kwamen uit omdat ik bereid was, omdat ik het eigenlijk opgaf. En zei, God, misschien gaat het wel nooit meer gebeuren. En dat was het moment dat God zei, weet je wat, dit is het moment. Ik ga het doen. Ik ga iets nieuws doen in je leven. En dat is waar mijn ondernemerschap is begonnen. Kunnen we gewoon onze ogen sluiten? En ik weet niet of je iets hebt opgeschreven vandaag. Maar mijn vraag is, kun je het zien? Ik denk niet dat we tijd hebben om voor iedereen te bidden, maar kunnen we gaan staan op dit moment? En ik wil gewoon simpelweg een gebed uitbidden samen met jou over jouw droom. En misschien heb je vandaag niet alle conclusies, maar misschien is het tijd voor je om simpelweg tijd te nemen. Ik had in mijn aantekening een paar weken geleden over deze dienst opgeschreven. Misschien, voor sommigen van ons is het misschien niet de tijd om onze droom op te schrijven. Misschien is het voor sommigen van ons tijd om gewoon aan te geven dat het de tijd is voor ons om onze dromen te gaan zien. Om de visie die God voor ons heeft, om het duidelijker te gaan zien. Om te gaan bidden en te zeggen, God, vul me met uw geest en laat me zien wat u voor me heeft.